Ik zet boven de preekgemeente wees heilig en dan zie ik drie gedachten in vraag en antwoord 108 en 109 van zondag 41. Allereerst beoefen zuiverheid, dat is antwoord 108, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat we daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen moeten leven. Beoefen zuiverheid. Ten tweede bewaar je ziel en je lichaam. Dat is antwoord 109. Omdat onze lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Bewaar je ziel en lichaam. En ten derde bestrijd de zonde. Dat is het laatste gedeelte van 109. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Wees heilig. We gaan nadenken ten eerste over beoefen zuiverheid, ten tweede bewaar je ziel en lichaam en bestrijd de zonde. Ik probeer de draad op te pakken van de vorige keer en toen hebben we uitgebreid nagedacht over het huwelijk. Ik heb u toen iets verteld over de mooie kant van het huwelijk. Dat dat een geweldige zegen is als je een goed huwelijk mag hebben. Een grote, eigenlijk de grootste aardse zegen die God je geeft. Een goed huwelijk. Of dat nou lang duurt of kort. Maar als je daarin zit of daarop mag terugkijken, dat is de grootste aardse zegen. Een mooie kant. Ik herinner u aan Kolbrugge. De bekende Kolbrugge. Zijn eerste huwelijk met Cato Engelbert, heeft maar 5 jaar geduurd. Maar het was een goed huwelijk. Na 5 jaar kreeg ze tuberculose. 2 jongetjes hadden ze inmiddels, eentje van 3 jaar en eentje van 5 maanden. En ze lag uiteindelijk in Utrecht op het sterfbed, zeer zwak en uitgeteerd. En dan schrijft Kolbrugge: toch hebben we, kunt u zich voorstellen, een jonge vrouw van 26 jaar, moeder van 2 jochies. Dan schrijft Kolbrugge: toch hebben wij het samen heerlijk. We kunnen veel met elkaar bidden. En samen spreken over de grenzeloze liefde van de Heere. En zo proberen we elkaar op te beuren. En daartussendoor huilen we samen. We hopen dat de Heer ons bij elkaar zal laten. Maar op andere ogenblikken, dan smeken wij dat als het niet naar zijn raad is, alsof Hij ons dan maar van elkaar los wil maken. En in 1829, 12 februari, gaat Cato heen, 26 jaar. Een mooie kant. Samen de Heer dienen en elkaar toch te mogen overgeven in Gods handen. Tot ziens. Bij Jezus. Er is ook een moeilijke kant. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Een moeilijke kant van het huwelijk. Als er conflicten komen. Als het huwelijk in een crisis, in zwaar weer belandt. En als het uiteindelijk uitdraait op een crash. Op een echtscheiding. Als de liefdesvereniging een gedurige kwelling wordt. Als er psychisch geweld of lichamelijk of huiselijk geweld plaatsvindt of overspel plaatsvindt en het uiteindelijk op een echtscheiding uitloopt. Ik heb er niet veel van gezegd, maar gescheiden zijn is erger dan weduwe zijn. Want weduwe zijn of weduwnaar zijn, dan heb je nog een foto, dan heb je je trouwfoto nog hangen. En dan was er en dan is er nog steeds liefde, maar bij gescheiden zijn is er een verwoesting. De Joden zeggen, ik ga er niet verder op in verder, maar de Joden zeggen, een ontbinding van het huwelijk, dat is net zo erg als de verwoesting van de tempel. En hoe erg de verwoesting van die tempel was, dat kunt u lezen in klaagliederen. En iemand die dat meegemaakt heeft, en daar zijn er ook onder ons, die zullen dat van harte kunnen beamen. Verwoesting, verwoestend heeft het gewerkt. Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan. Ook al zal er altijd een litteken blijven bestaan. Maar ik had nog iets beloofd. En daar wil ik allereerst iets over gaan zeggen. Ik had de mooie kant, de moeilijke kant. Maar ik heb nog iets in het vat zitten. En dat is de mysteriekant van het huwelijk. En daar moet ik toch wat over gaan zeggen. Want dat is een lijn die de Bijbel trekt. Wat bedoel ik? De mysteriekant bedoel ik wat we gelezen hebben in Efeze 5. Dat Paulus zegt. Als het gaat over een huwelijk, man en vrouw, een christelijk huwelijk, dat het een afschaduwing is van de liefde van Christus, de Heer Jezus, tot zijn gemeente. En we hebben gelezen in Efeze 5 dat Paulus zegt, dit is een verborgenheid. En dan staat er in de grondtekst het woord, die mysterie, die is een geheimenis. En die verborgenheid is groot. Maar ik zeg het met het oog op Christus en de gemeente. De mysteriekant, de verborgenheid. Er zit een verborgen boodschap in elk huwelijk. Er zit een geheimenis in. Het gaat ook geestelijk over de Heer Jezus en zijn kerk. Dat is de bedoeling. De aardse huwelijkband tussen man en vrouw, daar zit een diepere laag in. Een beeld van Christus en de gemeente. En dat vind ik een geweldig mooi beeld. Want een van de allerteerste namen die de Heer Jezus draagt is de naam van bruidegom. En bruidegom, daar zit liefde in, daar zit vreugde in, daar zit vertrouwen in. De Heer Jezus die noemt zichzelf ook de bruidegom. Die de bruidsgemeente lief heeft met een eeuwige liefde. En niets zal ons van die liefde kunnen scheiden, zelfs de dood niet. Dat is bij een aardse huwelijk wel zo. Maar bij de band tussen Christus en gemeente niet. Deze bruidegom is schoner, zegt het Hooglied, dan alle andere mensenkinderen. Mijn liefste is blank en rood. En de bruidsgemeente, ja, dat zijn de gelovigen. Die worden in de Bijbel genoemd de bruidsgemeente. De gelovigen. Uit alle stammen en naties en talen. De Heer Jezus is gekomen, die heeft zijn vader verlaten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. De Heer Jezus heeft zijn hemelse vader verlaten. Om zijn vrouw aan te hangen. Daarom was de vleeswording nodig. We lezen van Jacob dat hij 7 jaar gearbeid heeft om zijn geliefde Rachel te krijgen. En de Heer Jezus heeft 33 jaar hier op aarde geleefd en gearbeid, gewerkt. Weet je waarom? Hij zag de vreugde van een aanstaande bruid voor zich. Die om de vreugde die voor hem lag, namelijk een bruidsgemeente, straks om voor zich te stellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, stralend in glorie. Gelezen Efeze 5. Om zich een bruidsgemeente te verwerven, om de vreugde die voor hem lag, die bruid, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Werd hij de bloedbruidegom. Dat is die mysteriekant. Adam die viel in slaap en er werd een vrouw uit een van zijn ribben gebouwd. De Heer Jezus die sliep de doodslaap. En door zijn dood is er een bruid geboren. Er is een gezang dat zingt om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En hij was ze die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Daar ga ik nog even op door, gemeente. Die bruid die staat in een dubbele verhouding tot hem. Geweldig, prachtig, schitterend. Die bruid die staat in een dubbele verhouding tot hem. Hoe bedoelt u dat? Nou, ten eerste is die bruid gekocht met zijn bloed. En ten tweede is die bruid ook nog geworven door zijn liefde. Ingewonnen, haar hart is ingewonnen door zijn liefde. Hij gaf zijn bloed voor haar als een offerlam. En hij geeft ook zijn liefde aan haar als een bruidegom. Een dubbele verhouding. De bruidskerk, van natuur als zondaars, dan zijn we eigenlijk, die bruid was eigenlijk een schuldige slavin. Onder de heerschappij van de duivel. Maar de Heer Jezus is gekomen, kinderen. En dan moest die slavin eerst worden vrijgekocht. En haar schulden moesten worden betaald. En dat heeft de Heer Jezus gedaan door zijn bloed te storten. Toen heeft hij ze vrijgekocht uit de heerschappij van de duivel en haar schulden betaald. Toen was die slavin een vrijgekochte. Maar toen, daarna, heeft hij die vrijgekochte, heeft hij ook zijn liefde aan haar verklaard. Wil je nou mijn vrouw, mijn bruid worden? Dus de slavin die werd een vrije en die vrije die werd een geliefde, een beminde. De bruid staat in dubbele verhouding tot hem. Hij is A, haar eigenaar. Hij is gekocht met zijn bloed. En hij is ook haar bruidegom, want hij heeft ze lief. Die bruid die werd eerst zijn bezit. Hij heeft ons gekocht aan die bloed. En ten tweede werd die bruid zijn geliefde. Kent u dat vers? Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Wat een reis, zijn liefde zocht mij. Daarom moest hij van de hemel op aarde vlees worden, mens worden. Aan het kruis, de dood ingaan. Ja, zijn liefde zocht mij. Wat een reis. Maar ook wat een prijs. Zijn bloed, dat kocht mij. In Oud-Israël, vroeger, in het Oude Testament, toen moesten de jongens, als ze op een meisje verkikkerd waren, dan moesten de jongens een bruidsprijs betalen. Ik zou als meisje een hele hoge prijs vragen. En als we dat weer zouden invoeren, ik ben al getrouwd. Maar dat zou niet verkeerd zijn. Een mohar, een bruidsprijs. Wat heb je nou voor me over? En die bruidsprijs, die moest de jongen betalen aan de vader van de bruid. Mag ik dat eens geestelijk doortrekken, mensen? Heer Jezus, die moest een bruidsprijs betalen. Het offer van zijn leven. Hij moest die slavin vrij kopen. Dat is heerlijk. Maar dat hij als zoon van God, als zoon van de koning, als prins Emmanuel, dat hij nou ook nog dinkt naar haar hart. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is onuitsprekelijk. En die bruid is daar zo van ondersteboven dat hij nou zoveel voor haar over had. Die zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat ze in de hemel, dat die bruid gaat zingen. Dat ze haar bruidslied zal zingen. Gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom schat ze hem al haar liefde waardig. Wat zegt dat voor ons nu? Nou dit. Onder elke evangelieprediker waarin u zit. Waaronder u zit. Daar gaat de Heer Jezus als de bruidegom, gaat hij als het ware de rijen langs. En onder elke evangelieprediking waarin u zit, ook vanavond, dan gaat de Heer Jezus, gaat hij dingen naar uw hand. Hij gaat dingen naar uw hart. Heel persoonlijk vraagt hij aan jou, mijn zoon, mijn dochter. Hij komt met een liefdesaanzoek. Wie je ook bent, al moet je niks van God hebben. Al zit je hier zomaar verdwaald in de bank, want dan komt hij nog naar je toe en hij zegt, hij komt met een huwelijks, een liefdesaanzoek. En hij vraagt alleen maar of hij ja zegt. Ja. 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 Hou je het met hem? Heb je wel eens gezongen met je hart, mijn Jezus, ik hou van u. Heb je een relatie met hem? Een verhouding met hem? Een geloofsband aan hem. Een liefdesband met hem. Dan merk je dat. Dan ga je merken het verschil of hij dichtbij is of ver weg. Als de Heer Jezus ver weg is voor je gevoel. Je bent nooit hopeloos, maar dan voel je je soms hopeloos. Als de Heer Jezus ver weg is voor je gevoel, dan heb je toch een verlangen naar hem. Dan heb je verlangen naar hem. Dan zou u zo graag weer eens dichterbij hem willen komen. En als de Heer Jezus heel dichtbij is voor je hart, dan zou je hem soms wel willen omhelzen. Maar leunen, dicht met hem wandelen. Nou, die bruid is niet nog op aarde. Maar straks komt hij zijn bruid halen. We lezen zo mooi van Isaac en Rebecca, dat Rebecca op een gegeven moment ook zegt, ik zal trekken, ik ga mee. Ik wil die bruidegom ontmoeten, Isaac. En dan tegen het vallen van de avond, hè, dan is die bruid op weg met Eliezer en zo. En dan zijn ze bijna bij Isaac. En dan komt Isaac het veld op. Dan gaat hij uit. Tegen het vallen van de avond. En dan gaat hij zijn bruid, Rebecca, tegemoet. En dan neemt hij ze mee naar de tent van zijn moeder. En dan krijgt hij haar lief. Dat doet de Heer Jezus, weet je dat? Tegen het vallen van de avond van de wereldgeschiedenis. Hij is nu om plaats te bereiden in de hemel. Maar tegen het vallen van de avond, dan komt hij terug. Dan komt hij zijn bruidsgemeente hier op aarde ophalen. En dan voert hij haar in het vaderhuis met de vele woningen. En dan gaat de bruiloft beginnen. En ze begonnen vrolijk te zijn. Wat zal dat zijn als die bruid voor eeuwig mag zijn bij hem, haar bloedbruidegom, zielsbruidegom. Wat zal dat zijn? Dat al het zijn het mijne zal zijn. Dat ik mijn achternaam voorgoed zal verliezen. Nooit geen zondaar meer. Maar zijn verliefde bruid. Dan zal de bruiloft worden gevierd, waar? In het vaderhuis. Dat zal de zaal zijn. En de dienaren zijn de engelen. En de bruidegom is de Heer Jezus. En de bruid is zwart. En de bruid is vol schuld. Maar hij betaalde die schuld. En hij beminde haar. En dan zal het feestuur beginnen. Zo zullen we altijd met de Heere zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Nou, dat is de mystieke kant. De verborgen kant. Het geheimenis van een christelijk huwelijk. Het ziet op Christus en de gemeente. Goed. Nou ga ik naar mijn punt van zondag 41. Het eerste punt was beoefende zuiverheid. Laten we nog eens lezen wat er staat in 108. Wat leert ons het zevende gebod? Gij zult niet echt breken. Dan staat er dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven. Zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. In het Engels staat er voor dat woordje of daarbuiten or in single life. Dus of je nou single bent, alleen bent, of je bent getrouwd, kuis en ingetogen, dat vraagt God van zijn kinderen. De eerste gedachte is beoefende zuiverheid. Gij zult niet echt breken. In het Hebreeuws zijn het maar twee woorden. Maar wat zit er veel in, gemeente? Het is al voor de vijfde keer dat we erover handelen. En ik ben blij dat u dat positief oppakt als gemeente, ook de jongeren. Daar ben ik blij om. Alle onkuisheid is door God vervloekt, staat er. Onkuisheid, onreinheid heeft altijd te maken met de onreine geesten. En dat is de Satan, dat is een onreine geest. En reinheid en puurheid en zuiverheid, dat heeft altijd te maken met de Heilige Geest. Of puur, en dan is het hartstikke mooi, prachtig. Of pervers, en dan wordt het vies en smerig. En nou staat er dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Ik vind het treffend dat de Joden, de Joodse jongetjes, al duizenden jaren, de Joodse jongetjes op de achtste dag, die worden besneden aan hun voorhuid. De voorhuid van het mannelijk lid. En een van de symbolische verklaringen daarvoor, zeggen de rabbijnen, dat is dat ook het mannelijk lid, dat dat toegewijd is aan de God van het verbond. En dat elke Joodse jongen eraan herinnerd wordt dat hij met zijn hele lichaam, alles, dat hij met zijn hele lichaam, ook met zijn geslachtsorganen, aan God toebehoort. Heilig, zuiver voor hem en voor zijn volk. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Maar alle onreinheid is door God vervloekt. En dat zien we ook in de geschiedenis, gemeente. We zien dat God een vloek uitspreekt over mensen die in de perversiteit opgaan en ondergaan. In de hemel, in die reine stad, zal er geen onreinheid binnengaan. Maar alleen zij die gewassen zijn door het bloed van het lam. God heeft zijn vloek getoond. Kijk eens naar Sodom en Gomorra, die steden. God heeft zijn oordeel erin gebrand. Door die steden om te keren waar de perversiteit en de immoraliteit en de zedeloosheid en de bandeloosheid en de losbandigheid tot een toppunt gestegen was. En het regende vuur en zwavel. God keerde die steden om. En we zien dat in de hele wereldgeschiedenis terug. Niet alleen in de steden Sodom en Gomorra, maar ook in hele rijken, hele wereldrijken die ten onder zijn gegaan, omdat het zevende gebod massaal werd overtreden. Sodom. Er staat in een van de profeten dat de zonde van Sodom, dat was dat ze hun zonden vrij uitspraken. Ze waren de schaamte voorbij. Open en bloot spraken ze hun zonde uit. En er was geen schaamte meer. We zien het bij de Kanaanieten. U wilt niet weten. U wilt niet weten, vlak voordat Jozua met Israël Kanaan introg, waren die Kanaanieten. En hoe immoreel, hoe zedeloos, hoe pervers die hele Kanaanitische cultuur was. En daar heeft God al lang geduld mee gehad. En dan keert God het om. En dan worden ze vervloekt. Dat geldt ook voor de Griekse cultuur en voor de Romeinse beschaving. Die is ten onder gegaan aan de perversiteit. En als ik nou kijk naar West-Europa, waar wij ook van deel uit, waar Nederland vaak voorop gaat. En dan zien we, dan denk ik dat dat het begin is van de ondergang. En wij zijn er eigenlijk zo, ja, zonder wend ook op een of andere manier. He, die verschrikkelijk grote posters aan de kant van de weg. In elk tankstation, bijna in elke boekhandel waar je vieze blaadjes open en bloot ziet liggen. Op de televisie, videoclips, computers, radio. De bordeelverbod dat opgeheven is, prostitutie gelegaliseerd, naaktcultuur. Erotiekbeurzen, nou, enzovoort. En dan zegt de Heer, kuis en ingetogen leven, dat verwacht hij van zijn volk. In het huwelijk en buiten het huwelijk. Onkuisheid, het is opvallend als je dat leest, hoe Paulus in zijn brieven heel vaak, bijna in alle brieven, als hij dan op een gegeven moment de gelovigen waarschuwt, dan noemt hij vaak een heel zondelijstje op. En altijd, vaak als eerste, staat er bovenaan onreinheid, of hoererij, of overspel. In elke brief komt dat als waarschuwing van, die cultuur was er ook van vergeven, waar Paulus in leefde. En hij waarschuwt Gods gemeente daarvoor. Mensen, kijk uit, want het vindt een aanknopingspunt in je zondig, in je onreine hart. Het is een werk van het vlees, onreinheid, hoererij, overspel. Uit ons zondig hart komen voort moorden, overspelen, onreinigheden. Bewaak je hart door de Heilige Geest. Beoefen zuiverheid. Kijk uit voor onreinheid. Gemeente, ik wil nog een onderwerp aan de orde stellen. En u begrijpt wel van mij dat ik dat heel voorzichtig, ik zeg het nog eens een keer. Heel voorzichtig doen, maar ik wil het ook open gooien. Op een of andere manier. Ik wil nog iets zeggen als het gaat over de onzuiverheid, over de onzedelijkheid, over de onkuisheid, over seksverslaving. Porno, internet, overspel. Weet je komt in een poel van zonde terecht en ik weet dat dat een serieus probleem is. En daarom benoem ik dat ook. Dat je vergaapt aan seks van anderen via DVD's of via tv. Waardoor je eigen huwelijk verziekt en je geweten bezoedelt. Ook in de kerk komt dat voor. En ik sta niet met het vingertje hoor. Denk erom, ik probeer het bespreekbaar te maken. Ook in de kerk is dat een probleem. De jongeren, bij ouderen, mag ik eens een voorbeeld noemen. En er is een massa lectuur en literatuur over die dat ook aan de kaak stelt. Ik denk aan beleidende lidmaten. Ik denk aan avondmaalgangers en dat zal hier ook zo zijn. Ik denk zelfs aan ambtsdragers. In reformatorische gemeenten. Ik denk aan een ambtsdrager die, wat ik eens gelezen heb. Ik denk aan een ambtsdrager die jarenlang ambtsdrager was in een gemeente. En jarenlang heimelijk verslaafd was aan porno en aan zelfbevrediging. Een geheim leven had. Waar hij nooit over kon spreken. Heimelijk zich met deze dingen afgaf. Een probleem waar veel mensen, jonge mensen, maar ook op middelbare leeftijd, echt mee zitten. Maar ze durven het niet open te gooien. Uit angst. Wie eraan verslaafd is, weet je wat je nodig hebt? Geen draai om je oren. Als je eraan verslaafd bent, dan heb je pastoraat en psychische hulpverlening nodig. Heb je zielzorg nodig. En als je er niet vanaf wil, ja, dan heb je draai om je oren nodig. Dan heb je gemeente terug, dan heb je censuur nodig. Voelt u het verschil? Als je eraan verslaafd bent, dan heb je zielzorg nodig. Dan willen we je helpen of verwijzen, begeleiden. Daar ben je als gemeente voor. En ambtsdragers voor. Ook onderling. Maar als je niet van je verslaving af wil en je wil je niet laten helpen, dan heb je censuur, dan moet je onder gemeentetucht komen te staan. Ja. Kan ik daar nog meer van zeggen over die verslaving? Ja. Hoe kom je daar vanaf, dominee? Dat is een goeie. Nou, allereerst zou ik dit willen zeggen. Als pastor of als PPH'er, krijg je er ook mee te maken. PPH'er of als ambtsdrager. Is het zo nodig dat je zelf van die gebondenheid bevrijd bent? Dat je zelf vrij bent van die gebondenheid aan die verslaving? Anders kan ik een ander niet helpen als ik zelf heimelijk eraan verslaafd ben. En dan bedoel ik eigenlijk dit: vrijheid, dat is niet dat je die worsteling niet kent met die verleiding. Maar dat je wel Gods genade kent die je tegen die verleiding sterkt. Waardoor je nee kan zeggen, ook als ambtsdrager, tegen die verleiding. Dat is één. Degene die je hulp verleent, ook in de kerk, die moet er zelf vrij van zijn. Die moet wel Gods genade kennen. Waardoor hij nee kan zeggen, ook zelf. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, als je daar nou echt mee zit, hè, dat probleem, dat is er hoor. Doorbreek de stilte. Doorbreek de stilte. Het is verschrikkelijk om met dat geheim te leven, om als het ware een dubbel leven te moeten leiden. Het is ook goed om te benoemen, om te zeggen, mensen, dit is echt zonde. Om het niet te bagatelliseren, om het niet goed te praten van, nou ja, goed. Ik weet dat er ook heel veel anderen zijn die dat, oh nee, het is een werk van de duisternis, zegt de Bijbel. Het is een werk van het vlees, zegt Gods woord. En wie die dingen bedrijven, die hebben geen deel aan het koninkrijk van God. Maar gooi het open. Kan je dan geholpen worden? Ja. Waardoor? Nou, je kan geholpen worden door de genade van God als de eerste. En genade wil niet zeggen dat je in die zonde kan blijven leven. Van nou ja, Gods genade is gelukkig. Ik weet dat Gods genade het me vergeeft, dominee. Nee, genade is niet dat je erin kan blijven leven. Dat zij verre. Genade verandert mensen, verandert je hart, verandert je begeerte, verandert je verlangen, verandert ook je lusten. Wie de Heer Jezus toebehoort, zegt Gods woord, hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. En genade van God maakt dat mogelijk. Zo reëel is Gods genade. Dat je bevrijd kan worden van die onreine, verslavende macht. Maar hoe dan, dominee? Concreter. Concreet, ik ga nog een stap verder. Ik denk dat de Heer Jezus in de bergreden dit zegt, als het gaat over hoe, dat de Heer Jezus spreekt over wat ik noem radicale amputatie. En radicale amputatie is dat de Heer Jezus zegt, als nou je oog je ergert, tot zonde verleidt, ruk het uit. Of je hand, ruk het uit. En niet letterlijk natuurlijk, maar wel dat je dus uit je leven wegdoet, concreet. Dat je dingen uit je leven wegdoet, waardoor je weet, daardoor kom ik in de verleiding. Misschien moet je wel een hele big filter op je computer zetten. Doen. Of misschien moet je wel afspreken met je vrouw van, ik ga niet meer alleen in mijn studeerkamer met die computer zitten werken tot 11:30. Maar je kan altijd over mijn schouders heen kijken en ik zet me op een plek waar ik weet dat er anderen meekijken. En desnoods doe je 3 van de 4 computers weg en houd je er 1 staan en die is voor centraal gebruik. Maar radicaal amputeren, doe weg waarvan je weet, dat is voor mij een punt waardoor ik telkens weer val. Weet je hoe je ook geholpen kan worden? Door radicale verantwoording. Ik bedoel dit. Er zijn heel veel mensen, jonge mensen, die daarmee strijden en die telkens verliezen. En dan komen ze naar me toe. En in een vertrouwelijk gesprek, ik vind het zo moeilijk om er van af te komen. Al zo een meelijden met zulke lieve, jonge mensen. Maar weet je hoe dat komt? Nou, dan zeg ik ook al die dingen. Probeer het ook eens met radicale verantwoording. Alleen wil je het uitvechten. Je wil er alleen afkomen en dat lukt je niet. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat als één overvallen wordt, ja, dan verliest hij het. Maar twee kunnen de vijand weerstaan. En dat zou een hele praktische tip zijn om bijvoorbeeld met een hele goede vriend of een hele goede vriendin af te spreken. Vriend op vriend, vriendin op vriendin, om af te spreken. Eén keer in een jaar, één keer in een maand kom ik naar je toe. En dan, jij weet van mijn problemen, of één keer in een week of één keer in de 14 dagen kom ik naar jou toe. En dan leg ik voor jou verantwoording af. En dan zal ik me zeggen van, ja, hoe het gegaan is die afgelopen week. Over mijn vorderingen, mijn worstelingen, mijn successen, maar ook mijn falen. Dat je dus verantwoording aflegt voor een geestelijke vriend. Ook in zulke dingen. Dat je elkaars buddy bent. Elkaar daarin ook helpt. Samen er ook om bidden. Samen. Dus dat ik bij spreken. Ik vind het nou even zo moeilijk. Dan bel ik hem even. Geef hem een sms'je sturen. Van wie op dit moment voor me bidden. Kom even met me praten. Want. Kijk. Samen. Gods hulp. En wat ik ook zou willen noemen. Tegen die verslaving is. Wijd je radicaal toe aan de Heer Jezus. Daar zit het vaak op vast. Radicaal toe aan hem. De Samaritaanse vrouw die had 5 mannen gehad. De 6e. Daar was ze op het ogenblik mee aan het samenwonen. En de 7e. Die stond voor haar. Dat was de Heer Jezus. En toen ze die 7e man met een hoofdletter leerde kennen. Toen werd het anders. Radicale toewijding aan de Heer Jezus. Ook van je hele lichaam. Verslaving. Ik denk ook dat het een geestelijke strijd is. Een geestelijke strijd. Tussen de onreine geesten die jou willen beheersen en bezitten. En de heilige geest die jou wil zuiver maken. Verslavingen die ontstaan vaak als antwoord op problemen in de jeugd. Pijnlijke gebeurtenissen. Er ligt vaak een probleem achter. En daarom is het ook goed om hulp te zoeken. Pastoraal. Maar ook psychisch. En die zijn er gelukkig in onze tijd. Gooi het open. Gooi het open. Als je voor God wil leven. Goed. Ik had een tweede gedachte. Dat is bewaar je ziel en je lichaam. Ik ga naar 109. Verbied God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. En staat er omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Ja, God verbiedt wel meer dan alleen maar gij zult geen overspel doen. Als we dat alleen maar letterlijk nemen, dan zou je denken, nou ja, dan val ik buiten. Ik ben nog steeds aan mijn eigen eerste vrouw. Nee, de Heere Jezus, de Heere God, die houdt ons geen bepaalde regeltjes voor. Maar de Heere God, die kijkt naar onze motivaties, naar onze diepere hartelaag. Er zit meer in, het gaat dieper dan alleen maar de daad. Ook mijn gedachten. En dat is wat de Heere Jezus ook zegt in de bergrede. Daar gaat de Heere de diepte in. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel. Die staat al schuldig aan het zevende gebod. Niet alleen de daad, maar ook de begeerte. Ja, maar die andere vrouw heeft er helemaal geen erg in. Nee, maar God wel. God ziet dat wel, wat er tussen je oren op dat moment plaatsvindt. Als hij naar die andere vrouw met een begeerlijke blik kijkt. Je eigen vrouw, die mag je wel begeren, ja. En je aanstaande vrouw, jongens, die mag je ook begeren. Al je mag het nog niet inderdaad omzetten. Maar een andere vrouw die jou niet toebehoort, dat niet. Ja. En als je dat tot je door laat dringen. Als het nou zo diep gaat. Wie zal dan zeggen, en dan steek ik als eerste mijn vinger op. Wie zal dan zeggen dat hij niet schuldig staat aan het zevende gebod? Als het gaat over je gedachten. Wie is er daarin rein? Zo diep, zo legt de Heer onze vuile bron bloot. Maar weet je, er zit ook nog meer in. De Heer Jezus in het Nieuwe Testament, die zegt niet alleen maar, gij zult niet de overspel, niet de vrouw van een ander. Maar de Heer Jezus geeft ook het positieve voorbeeld. Niet alleen dat je je eigen vrouw niet mag bedriegen, maar dat je je eigen vrouw dat je leven geeft voor haar. Dat is de echte liefde zoals Jezus dat heeft gedaan. Die zichzelf voor haar heeft overgegeven. De Heer Jezus die zich voor zijn bruid gegeven heeft. Dat is het voorbeeld voor elke christelijke man. om mijn vrouw zo lief te hebben dat ik bereid ben om voor haar door het vuur te gaan. Dat ik bereid ben om zelfs mijn leven in te zetten ter bescherming van haar. Dat is Efeze 5. En daarin geeft de Heer Jezus ons het voorbeeld. En daarin geeft Hij de zijnen ook de kracht voor. Bewaar je ziel, bewaar je lichaam. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, staat er. De Heer Jezus heeft me gekocht, mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Met mijn ziel en lichaam, beide het leven en sterven, dat ik zijn eigendom mag zijn. Mijn mond. Mijn leven. Mijn handen. Neem mijn leven. Laat het, Heer. Neem mijn handen, maar neem mijn stem op dat mijn lied. Ja, mijn hele lichaam. Tot op de voorhuid toe, zou een Jood zeggen. Alles. Het behoort hem toe. Het is door hem geschapen, mijn lichaam. Het is door de Heer Jezus gekocht, duur gekocht naar ziel en lichaam. En de Heilige Geest die wil in me wonen. Als een tempel, niet als een huis van God om in te wonen. Niet als een hotel, maar als een huis van God aan hem toegewijd. Ja. Bewaar je ziel en bewaar je lichaam. Het behoort hem toe. Wie is er kuis? Niemand. Hoe word ik kuis? Bij het kruis. Waar dat bloed gedruppeld heeft. Heere Jezus, ook mijn gedachten zijn met zonde bevlekt. Ik geef het toe. Al ziet niemand het. U leest mijn gedachten. En daarom klem ik mij vast aan Golgotha's kruis. Heere, reinig mij met uw dierbaar bloed. Ontsmet mij van die onreine gedachten. Wilt u mij afspoelen ook van mijn viezigheden en van mijn vuiligheden? Ik schaam me. Ik ben geen overspeler, maar ik ben wel een overtreder van het zevende gebod. En als u eerlijk bent, dan zeg u, dan zie ik allemaal vingers omhoog. Dan zeg ik, Heere, ik heb het kruis nodig om ook van de zonde van het zevende gebod te worden gereinigd. Laatste gedachte, dat is beoefen zuiverheid hebben we gehad. Bewaar je ziel en lichaam. En het derde is bestrijd de zonde. Dan staat er in antwoord 109. Daarom verbiedt God alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe strekken kan. Nou, dat is ook een hele hoop. Er worden viertal dingen genoemd. Onkuise daden verbiedt God. Onkuise gebaren, woorden en gedachten. Onkuise daden. En dan gaat het nogmaals, dan gaat het over dat de Heer dat voorhoudt aan zijn volk. Hè? Aan zijn verlost volk. De Heer Jezus die houdt het ons vanavond voor aan de zijne die hij gekocht heeft met ziel en lichaam. De Heer, wat wil gij dat doen zal? Dan zegt de Heer, dan heb ik een aantal geboden en verboden. En dan verbiedt de Heer aan zijn kinderen onkuise daden. Nou, daar staan de brieven van Paulus vol van. Hij waarschuwt voor dat vlees, voor die werken der duisternis. Kijk daarvoor uit, kinderen van God, zegt hij. Onkuise daden. Wat in het geheim door hen gedaan wordt, is zelfs schandelijk om te zeggen. Ik denk dat er ook de kleding onder valt. Ja, de kleding. Dat wil zeggen, dat de kleding gegeven is. Je moet het, meiden, luister. Je moet het jongens niet onnodig moeilijk maken. Door uitdagende kleding. Dat moet je niet doen. Ik ga niet zeuren over een broek of over een jurk of over een legging of wat hebben we nog meer dan alles veel. Daar ga ik niet over zeuren. Die discussie, dat is voorbij. Dat is totaal een onzinnige discussie, wil ik ook. Weet u gelijk mijn mening. Maar ik ga wel ik ga u wel voorhouden dat kleding gegeven is tot bedekking en niet tot uitdaging. En ik geloof dat een christen meisje daar rekening mee wil houden. Er staat in de NBV, ik haal het aan in de NBV. Daar staat in 1 Timotheus 2... In de NBV, in 1 Timotheus 2, ik wil dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Moet dat dan? Nee, dat moet helemaal niks. Maar wil je dat als christenmeisje? Als de Heilige Geest in je woont, dan zeg je, ja, dat wil ik. Heren, want ik wil leven tot uw eer. Dat wil ik. De kleding valt er ook onder. Ik geloof dat de houding er ook onder valt. Ik zal u wel gaan vertellen van Bunyan. Aardige man Bunyan, de christenreis. Hij heeft daar ook heel veel strijd mee gehad hoor. En ja, op een gegeven moment komen ze dan tot bekering. Dan slaat het een klein beetje door. Vaak zo. Weet je wat John Bunyan zegt? Als het over zijn houding gaat. Hij zegt, het is Gods wijsheid dat ik vanaf mijn bekering tot nu toe terughoudend ben geweest ten opzichte van vrouwen. Nou ja, dat is op zich niet verkeerd toch? Mijn vrienden kunnen ervan getuigen dat ik zelden aardig doe tegen een vrouw. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Ik kan er niet goed mee overweg om alleen in een gezelschap te zijn. Zelden raak ik de hand van een vrouw aan. Nou, dat is bij de islamitische cultuur ook zo. Hij zegt dit. Als ik vrome mannen, de vrouwen die ze bezochten in een gemeente of zo. Als ik vrome mannen, de vrouwen die ze bezochten, met een kus zag begroeten, dan heb ik ze gewaarschuwd. Kijk uit, dat moet je niet doen. En dan zeiden die vrome mannen tegen Bunyan, ja, maar dat doe ik alleen uit beleefdheid. En dan zei hij, ik vind het afschuwelijk, dat is onbetamelijk. Ja, maar zeiden dan die vrome mannen tegen Bunyan, met klem, dat is een heilige kus, meneer Bunyan, die ik geef aan die vrouw. Maar dan vroeg ik aan hen, waarom ze dan uitzonderingen maakten. Want de knapsten die kusten ze. En de onaantrekkelijke die lieten ze schieten. Ik vind het ongepast. En daar ben ik het mee eens. Houding en kleding. Kijk uit. Altijd op je hoede zijn. Ik heb nog een onderwerp. En dat, ik aazel eigenlijk. Ik zal één ding vertellen. Ik ga voorlopig 4 weken weg, dus dan kan het even bezinken. Ik zou eigenlijk ook iets willen zeggen in alle voorzichtigheid. En dat doe ik niet omdat ik dat leuk vind. Ik zou ook iets willen zeggen over zelfbevrediging. En dat zeg ik op uitdrukkelijk verzoek van een aantal jongelui. Ik heb verschillende contacten gehad. Naar aanleiding van deze prekenserie. Heer Dominee, kunt u daar iets over zeggen? Want dat is een serieus probleem. Dat vind ik heel eerlijk als u dat zegt. Ja, ik kan er wel wat over zeggen. Wilt u daar wat over zeggen? Nou, liever niet op de preekstoel. Durft u daar wat over te zeggen? Nou, ik ga het proberen. En nogmaals, ik hoop dat u dat goed begrijpt. Omdat het nood is. Daarom. Hoe moet je daar naar aankijken? Laat ik eerst zeggen dat ik dat een moeilijke vraag vind. In ieder geval, ik ben daar geen voorstander van en ik zou het je ook niet aan willen bevelen. Toch geloof ik dat ik het ook niet al te hard zou moeten veroordelen op grond van de schrift. Vroeger was dat een doodzonde. Vreselijk! Ik zeg ook niet van, nou oké, ga je gang. Nee. En daar zit ik eigenlijk een beetje tussen. Ik vergroot het niet uit, maar ik vergoelijk het ook niet. Dat is een serieus probleem, vooral voor opgroeiende jongens. Een groter probleem, denk ik, dan voor meisjes. Daar komt nog een biologisch aspect bij, dat snapt u. Ik wil er 3 kleine dingen over zeggen. Ten eerste dat bedwingen beter is dan je bevredigen. Daar is het niet voor bedoeld. Seksualiteit is niet bedoeld voor jezelf, alleen, in je eentje. Daar is het niet voor bedoeld. De tweede opmerking, dat vind ik echt verwerpelijk. De tweede opmerking die ik erover wil maken is dat zelfbevrediging, als je daar ook fantasieën bij hebt, dat dat volstrekt verwerpelijk is. Fantasieën met andere personen. Of dat je jezelf opfokt, opwint door allerlei blaadjes te lezen of films te kijken. Weet je, dan werk je het in de hand. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je kan er best wel wat aan doen in die zin. dat je je gedachten niet de vrije loop laat en geen prikkelende lectuur leest of films kijkt. Dat vind ik echt verwerpelijk. En het derde wat ik erover wil zeggen, dat is dit: laat dat zelfbevrediging niet gaan domineren in je leven. Raak er niet aan verslaafd. Zorg dat je het de baas blijft, niet andersom. Ik kan me voorstellen dat dat af en toe is gebeurd. Ik vind dat een gebrek aan zelfbeheersing net zo goed als een driftbui gebrek aan zelfbeheersing is. En ik kan me nogmaals best wel voorstellen, als ik dat probeer pastoraal in te denken, dat het voor jongens best altijd niet meevalt gewoon. En als die drift opkomt om dat de baas te blijven. De ene keer lukt dat ook weer wat beter dan de andere keer. Maar ik zou zeggen, gaat er niet gebukt onder. Behandel het, ja, losjes. Beter, wees er niet op gefixeerd, want dan gaat het mis. En laat je er niet door in de verslaving brengen. Daden, gebaren, ja, gebaren. Moet ik daar ook nog wat over zeggen, over gebaren? Gebaren met je hand. Gebaren met je ogen. Gebaren met je tong. Er wordt gesproken over als derde de woorden. Woorden, geschreven woorden die je leest. Gesproken woorden, moppen. Schunnige taal, schuttingtaal, vieze taal. Maar ook woorden die je aanhoort en waar je graag naar luistert. Een christen jongere, die wil dat niet. De Heilige Geest, die trekt zich dan terug. Kijk uit, kleine mond en kleine tong, wat je zegt. We hebben gelezen in Efeze 5, geen vuile taal gaat uit je mond. Geen oppervlakkige taal, geen schuttingtaal. Geen platvloerse taal, maar spreekt veel eer met dankzegging. Nou, en dan tenslotte de gedachten. Dat is het laatste. De gedachten. De lusten. Weet je, ik ga nog één iets zeggen over die gedachten. Eigenlijk ook over die daden en die woorden enzovoort. Kijk, wij hebben 7 gaten in ons hoofd. Wij hebben 2 ogen, 2 oren, 2 neusgaten en een mond. Dat zijn er 7. En het opvallende is dat als je nou iets eet wat bedorven is door je mond, dan komt dat er gelijk uit. En als je nou iets sterks, iets prikkelends ruikt, dan moet je niezen, want het ruikt. Maar het aangrijpen is wat je nou hoort met je oren en wat je ziet met je ogen, dat komt erin, maar dat gaat er niet uit. Dat blijft hangen in je denken en zelfs in je dromen. En de duivel weet dat terug te brengen op het moment dat jij dat niet wil. Ik zal je vertellen. Vroeger was ik ook wel eens ondeugend. Keek je soms ook wel eens naar dingen waar je later spijt van had, wat je later ook beleden hebt aan de Heere God, waarvan ik weet dat de Heere dat ook vergeven heeft. Maar ik zal u vertellen, soms als ik onderaan de kansel sta, dat die halve minuut voordat ik erop ga, en ik doe nog even een gebed daarvoor, dat er soms flitsen door mijn hoofd gaan, en dat er soms woorden door mijn hoofd gaan, juist op die heilige momenten van wat ik vroeger ooit eens heb gezien of heb gehoord. Dan weet die duivel dat op dat moment nou juist in je gedachten te brengen op die meest heilige momenten. Het komt er niet uit met niezen. Het komt er niet uit met overgeven. Maar het gaat erin. En het komt er niet meer uit. En daarom, kijk uit wat je ziet. En kijk uit wat je hoort. De gevolgen gaan vaak nog lang mee. Ook als je tot bekering gekomen bent. Er is wat er gesproken over de gedachten, de lusten. Ook die zijn niet tolvrij. Je fantasieën, je verbeelding, zelfs je dromen. He, daar kan je eigenlijk niks aan doen, je droom. En soms dan heb je een droom die zegt van ja, dat is eigenlijk een onreine droom geweest. Dat je in je droom soms overspel pleegt. Daar kan ik niks aan doen. Nee, maar wat zijn nou die verborgen zonden? Wat zijn die verborgen zonden? Er is een lied van de Herrenhutters. Wel een prachtig lied. Dat is goed om dat eens de dag mee te beëindigen. Er is een prachtig lied van de Herrenhutters. En die zingen dit. Laat mij slapend op u wachten. Heer, dan slaap ik zo gerust. Geef mij heilige gedachten. En wees in mijn slaap mijn lust. Heer, als ik nou slapen ga, dan weet ik eigenlijk niet wat ik zal dromen. Maar wilt u mij dan heilige gedachten geven, Heer? Wilt u dan ook waken over mijn droomwereld en verbeeldingskracht? Ja. Nou, gemeente, de oogpoort en de oorpoort en het hart. Vooral ook de oogpoort, ook daarvoor moet je uitkijken. Wat je door je ogen naar binnen krijgt. Ja, weet je wat Luther zegt? Luther zegt, het beste middel om kuis van hart te blijven, dat is om die onreine gedachten die bij je opkomen, om die onreine gedachten in de kiem te smoren. Om die onreine gedachten in de geboorte te verstikken. En dan noemt hij Psalm 137, dan geeft hij daar een geestelijke uitleg aan. In Psalm 137 staat dit. Een gruwelijke tekst eigenlijk. Daar staat, daar zegt David dat op een gegeven moment de kinderen van de vijanden, dat die kinderen genomen worden en dat die kinderen tegen de rots verpletterd worden. En dat past Luther zo toe. Hij zegt, die kinderen, die kleine kinderen, dat zijn je allereerste gedachten. Boze gedachten, onreine gedachten. Die kinderen die moet je pakken, die onreine gedachten die moet je pakken, die moet je tegen de steenrots, dat is Christus, kapot slaan. Maar als je die kinderen, die gedachten, die kleine kinderen gaat voeden en gaan opfokken en je gaat het koesteren, dan worden die kleine kinderen grote reuzen en die kan je niet meer verslaan. En dan word je slaaf aan. En dat is dan waar. Dat is dan waar. Gemeente, ik hoop dat het ons gebed mag zijn, ook van de jeugd die voor de Heere wil leven. Van Heere, maak mij rein voor u. Maak me rein voor u. Een gebed. Maak me rein voor u. Maak me puur voor u. Ja. Augustinus, die had ook zo'n grote kerkvader. Had ook zoveel last van Augustinus. In zijn eertijds. Ook een beetje doorgeslagen naar de andere kant. Augustinus in zijn jeugd, u kent Augustinus, hè. Die bad in zijn jeugdjaren. Heere, geef mij kuisheid en zelfbeheersing. Maar nu nog niet. Want ik was bang dat God mij terstond zou verhoren. En dat hij mij zou genezen van de ziekte van mijn begeerte. Maar ik wilde mijn begeerte liever verzadigd zien dan uitgedoofd. Dat is wat? Heer, ik wil rein voor uw leven. Maar dit jaar nog even niet. Pas als ik getrouwd ben, dan pas. Maar nu nog niet. Dat is een huichelgebed, een huichelachtig gebed. Ouderen, ik heb voor u ook nog een woord. Oude mensen. Nou, heb je 5 keer gehoord over het 7e gebod. Ja, nou, de dominee heeft fijn gepreekt, heeft het duidelijk uitgelegd, heeft alles bij zijn naam genoemd voor de jeugd. Maar nou kijk ik u eens aan. Hoe was nou uw jeugd? En hoe was uw huwelijksleven? Zelfbevrediging kan ook binnen het huwelijk. Hoe was dat? Ook u bent jong geweest. Ja, maar dat ben ik al lang vergeten. Maar God niet. Die komt erop terug. Ik denk dat ook de oudsten, als ze eerlijk zijn en hun eigen hart ernaast gelegd hebben, zeggen, dominee, ik steek mijn vinger ook op. Schuldig. Toen de Heer Jezus die een vrouw op heterdaad betrapte. En de fariseeën zeiden van, Heere, het moet gestenigd worden. Zegt de Heer, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En weet je wie het eerste wegging? De oudste. En ze verlieten hem van de oudste tot de jongste. De oudste voelde zich even schuldig dan de jongste. Ten slotte, gemeente, ik eindig positief. De Heer Jezus werd eens een keer een scheldnaam gegeven. Ze zeiden eens tegen de Heer Jezus, hij is een vriend van de hoeren en tollenaars. En ik vind de scheldnaam van de Heer Jezus, dat vind ik nou juist een erenaam. Dat vind ik nou juist de mooiste naam, dat hij nou zo genoemd wordt en genoemd wil worden. Een vriend van hoeren en tollenaars. En die kwamen tot hem en die werden gereinigd en die werden gered. En die gingen het koninkrijk van God in. Die gingen voor. En de fariseeën stonden er buiten. Die hielden nog wat op. Die gooiden het niet open, die wilden er niet vanaf. In hem is de verzoening voor Rahab de hoer. Een stammoeder van Jezus. In hem is de verzoening voor David de overspeler. Dwars door Psalm 51 heen. Een stamvader van de Heer Jezus. In hem is de verzoening voor een Samaritaanse vrouw die 5 keer gescheiden is. En met de 6e man leeft. In hem is de verzoening voor een overspelige man en een overspelige vrouw. In hem is de verzoening. Ik ga in die rij staan van Rahab. En van David. Ja. Ook dominees vallen erin. Vroeger hoorde het ook nog wel eens. Trouwens ook nu nog. Dat dominees gevallen zijn in het 7e gebod. En daarom geschorst worden. Ja, dat is waar. Kan je dan een kind van God zijn? Dan kan je een kind van God zijn, ja. Kan je dan nog dominee zijn? Nee. Nee. Dat niet. Dat niet. Maar door de weg van Psalm 51. Ik ga in die rij staan in mijn gedachten. En ik zie die hele Maranatenkerk in die ene rij staan. Rahab. En David, en de Samaritaanse vrouw, en de overspelige vrouw, en in ene rij staan, schuldig, ja. Maar Heer Jezus, ik dank u voor uw bloed. Uw bloed dat reinigt. Dat reinigt van zonde. En uw bloed dat de zonde ook doodt in mij. Dan worden de zonden beleden, en dan worden de zonden bestreden. Dan weet ik waarom ik het kruis heb nodig gehad in mijn leven. En dan weet ik, hij heeft me niet alleen gekocht, maar hij heeft me zelfs bemind. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.